Goedemorgen. Ik ben blij dat ik hier mag staan. Ik ben niet volmaakt. Ik ben niet perfect. Maar door Jezus mag ik hier staan. En dat is een voorrecht. En dat maakt me blij. En ik wil eerst even een gebed uitspreken voordat ik het woord ga brengen. En zoals we de ogen kunnen sluiten dan. Heer God, ik kniel neer voor u. We hebben gezongen, u bent waardig. U bent groot. U bent liefde. U bent onze redding. U schonk ons genade. U bent het begin en u bent het einde. Heer, ik wil u vragen een zegen voor deze dienst, Heer, voor het woord. Heer, dat mijn mond woorden van waarheid zullen spreken. Heer, ik vraag u mij daarbij te helpen met uw geest. In Jezus' naam. Amen. Ik ben een beetje emotioneel als mens. En dat zullen jullie waarschijnlijk wel heel goed weten. Maar ik sta hier niet om emotioneel te doen. Ik sta hier om het woord te brengen. En gevoelens zijn goed als ze uit God komen. Is er niks mis mee. Dus als jullie denken dat ik tril, dan is dat niet uit zenuwen of zo, maar dan is dat om mijn suiker niet helemaal oké is. Ik heb gisteren weer te veel gesnoept op een verjaardag. Dat voel ik. Dat voel ik dan. En daarbij komt dat ik ook niet zo denderend heb geslapen de afgelopen 3 nachten. Maar 's nachts overdenk ik, als ik wakker word, overdenk ik het woord. Dat is niet om vroom te doen of wat dan ook. Of te zeggen van, goh, kijk, mij is geweldig te zijn, want het is mijn brood, het is mijn drinken, het is mijn eten, het is mijn leven. Ik wil even kort ingaan op een moment waarop ik reageerde op een bericht van een lieve zuster uit de gemeente. En waarop ik reageerde, het was vorige week zondag. En ik reageerde er wat op. En daar kreeg ik natuurlijk een reactie op. Dat was te verwachten. En dat is goed dat je reacties krijgt. Want dat houdt je scherp. Dus daar wil ik even op. Daar wil ik heel kort iets op zeggen. Ik geloof dat het boek wat wij hebben gekregen, dat het niet 99% waarheid is, maar 100%. Dit boek is een berichtensysteem. Een boodschappensysteem van God aan de mensen bestaande. Het is geen boek. Het zijn 66 boeken. Tenminste bij ons. En die 66 boeken ontvouwen vanaf Genesis tot Openbaringen het hele woord. Het hele plan van God staat hierin. Vanaf het begin. Vanaf dat we zijn gemaakt, dat de aarde is geformeerd tot aan het einde. En dat is wat ik wil bewaken. Dat heeft mijn hart. Omdat ik zie dat het vaak niet zo is. Dat vaak het woord geweld aan wordt gedaan. Dat interpretaties van mensen, ook van mij, boven Gods woord uit te stijgen. Waarbij we tekort doen aan Gods woord. Als we een boek lezen en we beginnen ergens en we lezen een zin en we gaan een paar hoofdstukken verder en we lezen weer een zin en nog een paar hoofdstukken verder en we lezen weer een zin en dat gaan we zo een paar keer doen. Hebben we dan de hele verhaallijn te pakken? Kennen we dan het hele boek? Nee. En ik kan zo voorbeelden geven en dan mogen jullie raden hoe het afloopt of zo, hè, een verhaal. Maar jullie snappen wel dat dat niet gaat werken, hè? Dus dat betekent dat woord op dat die 66 boeken gelezen moeten worden. Om er iets van te snappen. Als dit woord geweld aangedaan wordt, in welke zin dan ook, of ik dat nou doe, iemand van jullie, de voorganger, het maakt me niet uit, mensen die op internet spreken, maakt me helemaal niet uit. Dan mogen we het zeggen, dan moeten we dat zeggen. Dus spreek ik het uit. Soms zijn de woorden die je kiest niet gelukkig. Ik heb een woord van dwalen hier in mijn mond genomen. Alhoewel, wat is onwaarheid? Ik ga nu niet helemaal daarop in om te zeggen wat ik dan vind. Ik heb een hele overdenking gedaan. En ik ben hier al een hele tijd mee bezig. Dus dat is verder voor mij niet zo moeilijk om dingen aan te tonen op grond van wat mensen zeggen. En ik hoop dat jullie hier vandaag zitten en kijken naar mij en denken, daar staat Charlie. Daar staat Charlie en die brengt het woord en die probeert dat zo goed mogelijk te doen. Maar ik ga opletten. Wat hij zegt, klopt dat? Is dat waarheid? Dat wil ik. Dat is mijn wens. Dat was ook eigenlijk, daar werd de Berea gemeente werd gecomplimenteerd mee. Zij onderzochten het woord. En ze keken de schriften naar. En wat keken ze dan naar? Het Nieuwe Testament was er nog niet. Daar was men mee bezig, in ieder geval. Dus men keek de schriften naar. Welke schriften? Het Oude Testament keek men naar. Of wat waar was. Wat de discipelen verkondigden. Welke boodschap? De boodschap van Jezus. Wat ik wil zeggen. Oude Testament is van fundamenteel belang om het Nieuwe Testament volledig te begrijpen. Elke bladzij gaat over Jezus. Elk verhaal gaat over Jezus. Als God wat zegt, zegt hij in zijn woord, dan is hij trouw. Hij is trouw in zijn woord. Hij is trouw in wat hij heeft gezegd, wat hij heeft beloofd. Zijn belofte maakt hij waar. Van begin tot het einde. En of het dan de profeet is, of het is de wet, maakt niet uit. Alles is waarheid. En als wij, als nietige mensjes, dat niet proclameren, dat niet uitdragen, of dat geweld aan doen, en dat is nog niet zo erg. Als ik wat fout zeg, is het niet erg. Maar dan hoop ik dat Gert, Joyce, maakt niet uit wie hier in de zaal zit, zegt, oh, dit klopt niet. Want dan helpen jullie mij. En dan helpen we elkaar. Want onvolkomen is onze kennis. Dat zegt het woord. En ook mijn kennis is ontoereikend en wiens kennis dan ook. Dus ik heb onwaarheden gehoord. En of ik ze dan dwalingen moet noemen of niet. In ieder geval daar waar God wordt betwijfeld dat hij waarheid spreekt. Daar mag ik er wat van zeggen. Dat deden de discipelen ook. En waarom mag ik dat niet? Het is mijn opdracht. Het is mijn missie. Het is mijn missie, ook bij de Rode Draad, om dingen te vertellen. En ik word gecorrigeerd en dat vind ik heerlijk. Dat doet niks af aan wie ik ben. En doet niks af aan of ik oprecht ben of niet oprecht ben. Maar ik kan oprecht dwalen. Amen. En dat kunnen we allemaal. De enige toets die we hebben is dat boodschappensysteem wat hier voor me ligt, de Bijbel. En ik heb hier wat dingen opgeschreven. Die zou ik kunnen gaan behandelen. doe ik niet, want mijn tijd is kort. En dat is mij gezegd. En ik wilde er toch even op terugkomen, dat iedereen weet dat mijn gedachtes niet veranderd zijn, dat ik misschien een ander woord had moeten gebruiken, maar zelfs dat durf ik niet zo zeker te zeggen. Oké, waarom ben ik hier? Waar is dat ding? Hier. Is er reden soms dat ik beter ben dan een ander? Nee, beslist niet. Ben ik beter dan mensen hier in de straat? Misschien wel slechter. Misschien wel slechter. Wat is dan het verschil? En maakt het dan nog wat uit dat ik hier kom om samen met jullie hier te zijn? Maakt dat wat uit? Ja. Want hier staat een vraag. Voel je je ook vaak schuldig? Elke dag. Elke dag een gedachte. Een te veel gezegd woord. Hele zinnen verkeerd gezegd. Een verkeerde reactie. Een leugentje. Roddelen? Oh, wat ben ik goed toch eigenlijk? Steel ik tijd van mijn baas? Of mijn werkgever, want we hebben maar één baas en dat is de hemelse. Wanneer voel jij je dan schuldig? Nou, ik heb al wat dingen opgenoemd. Jullie zitten hier allemaal, en wij zitten hier allemaal, om één ding. We beseffen dat er iets mis is met ons. En dat het niet zomaar goed komt. We beseffen, diep in ons hart, voelen we en weten we, we zijn hier niet voor niks. Hoe komt het dan dat je je schuldig voelt? Dat ik me schuldig voel. Is het misschien de wet? En dan kun je nog zeggen, de wet van mensen, het land waarin je woont, de regels vanuit je opvoeding, van wat je vader en je moeder je vertelden, en dat zo diep in je zit dat je helemaal gehersenspoeld bent als het ware. Zo kun je het lijntje, ik word aan het lijntje houden. Dat zijn vaak regels van mensen. Of zijn het de wetten van God? Ben jij zondaar? Wat is een zondaar? Iemand die onwaarheid spreekt. Iemand die anderen beschuldigt van dingen die niet waar zijn. Iemand die roddelt. Iemand die steelt. Iemand die moordt. We kunnen zoveel dingen opnoemen, dan ben je zondaar. En dan heb je een schuld. Want als er een schepper is, dan heeft hij recht op jou. Dan kan hij zeggen van, oh, wacht eens even, maar daarvoor heb ik jou niet gemaakt. Het gaat toch al heel anders dan ik zelf me had voorgesteld, zeg. Sorry. Net dat ik hier sta. Dus al die mensen die buiten wonen, zijn zondaar. Begaan ze meer zondes? Misschien, misschien ook niet. Ik denk heel veel niet. Ik denk dat ik aan heel veel mensen die God niet kennen, een voorbeeld kan nemen. Maar dat is niet mijn maat. Mijn maat is wat God zegt. Wanneer ben ik behouden? Wanneer ben ik rechtvaardig voor God? Want er moet op een gegeven moment schuld betaald worden. Ik heb gestolen. Je wordt gepakt. Ik kom bij de politie. Ik word opgepakt. En dan is het misschien eerst een waarschuwing tegenwoordig. Ik weet niet wat je tegenwoordig krijgt, maar het zal wel niet zoveel voorstellen. En als je geluk hebt en je, je leeft al op straat, dan heb je onderdak eventjes. Ja. Dat is zondige en dan komt er een straf, je komt voor de rechter. Ja, meneer Van Rijn, u liep daar bij Albert Heijn, of beter bij de muziekhandel, en u heeft wat instrumentjes meegenomen. Ja, ik heb wat instrumentjes meegenomen. Was niet oké. Okay. Goed. Jongen, het is allemaal goed en wel. Je wist dat het niet mocht. Je krijgt wel een straf. Nou, ga maar een weekje bommen. Er zit een straf. Ja? Dit is wat veel mensen ervaren. Schuld. Ik ben fout. Of ben je rechtvaardig? En wanneer ben je rechtvaardig? In Romeinen staat: want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet, voor niets, het kost je niks, gratis, gerechtvaardigd door zijn genade en door de verlossing van Jezus Christus. In Jezus Christus, in hem. Niet door jezelf. Even kijken. Ja. Want als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat doet onze Heer. Dat doet Jezus. Iedere dag opnieuw. Iedere dag opnieuw. Als wij fouten maken, we staan voor die spiegel. En we zien die slechte dingen die in ons leven voorbij komen. De dingen die we verkeerd hebben gedaan of gedacht of nagelaten hebben om te handelen. Of juist gehandeld hebben terwijl we dat niet moesten. En als we dat beseffen en we geven gehoor, gaan we op onze knieën, belijden we onze zonde. Of op het moment dat je zondigt of gezondigd hebt, vlak daarna, Heer, vergeef me. Ervaren dat je zondaar bent. En die redding willen, die verlossing, krijg je alleen bij Jezus. Halleluja. Daarom sta ik hier. Daarom zitten jullie daar. En daarom hoop ik dat die zaal vol komt met mensen. Nou, dat was de inleiding. Goed. Het is pas 10 uur. Oh, ik heb nog eventjes. Even slokkie. Nou. Wat?
Het
is wel heel goed. Ja, mooi hè? Goed. Ik ga even heel kort terug. Nou, een heel eind terug. Naar het begin van de Bijbel. En ik heb daar een korte samenvatting van gemaakt. En de liefde van God voor de schepping en waarin hij zich uit in die liefde. Waaruit zijn liefde blijkt voor die schepping. Aan het einde van de rit, nadat hij alles had geschapen, schiep hij de mens. En toen hij de mens had gemaakt, zag hij dat het zeer goed was. En God rustte. De gebrokenheid, dat wil zeggen de ellende, de chaos waarin wij leven, de rotzooi, de troep van deze wereld waarin wij moeten leven, deze vuilnisbelt, die was gemaakt als een paradijs. Begon in de Hof van Eden. Zo perfect. Zo harmonieus. En de mens was nog volkomen vrij. Wandelde met God. Hoefde zich niet te bedekken. Liep naakt. hoeft er niet voor eten te zorgen. Gebraden haantjes, nou niet de haantjes, de gebraden vruchten, beter gezegd. Want vlees eten deden ze nog niet. Kwamen in de ja. Ik denk de lekkerste vruchten die wij ons kunnen voorstellen. Wat zal dat heerlijk zijn geweest, die tijd. Die tijd die Adam en Eva in de Hof van Eden liepen. De mens was volkomen vrij en leefde in harmonie en in een goede relatie met God, de schepper. Er was alleen één begrenzing. Eén begrenzing. Te midden van al die mooie bomen, bloemen, planten, vlinders, weet ik wat voor een prachtige beesten daar allemaal rond hebben gelopen. Waar nog geen enkele verstoring was, was er één ding. Waar ze zich aan moesten houden. Wat was dat? Juist, ze mochten niet eten van de vrucht van de boom, van kennis, van goed en kwaad. Niet aanraken zelfs. Nou, dat is hartstikke mooi, aanvulling. In ieder geval, eten van deze boom zou leiden dat de mens zou gaan sterven. Dat had Jezus gezegd, of dat had ja, God gezegd. Goed. Even kijken, waar waren we gebleven? Nou. Ja, ja. Maar ik wil graag vrij zijn. Ik wil in die Hof van Eden lopen, snap je? En ik wil niet aangelijnd zijn. En God maakt vrij, hè? Nou ja, liefde, een relatie hebben, een relatie met God hebben, liefde moet je doen. En God doet liefde. Liefde is een werkwoord. Liefde moet blijken. Aan de basis van liefde staat altijd het geschonken vertrouwen in die ander en van die ander. Dat is de basis. De test voor de volmaakte liefde is om het gestelde vertrouwen nooit te beschamen. En jongens, meisjes, mannen, vrouwen, wat ben ik daar slecht in? Heel slecht. En wat is ons God hier goed en zuiver in? Ongelooflijk. De mens at. Werd verleid door de slang en nee, geenszins waar, want je zult dan worden als God. Iedereen kent het, worden als God. Er was nog iemand in de geschiedenis die dat ooit heeft gezegd en zich op gelijke voet wilde begeven als God. Klei, een stuk klei wat wil worden als de pottenbakker. Dat is het beeld wat vaak gebruikt wordt. En dan ken je je plaats niet. En het is, je streeft naar trots. Je wil je verheffen op gelijk niveau als God. En als wij één ding niet moeten doen, dan is dat jezelf verheffen op hetzelfde niveau als God. Wat zou de gedachte zijn geweest? Hield de schepper nog iets moois voor hen achter? Voor Adam en Eva? Was er soms meer dan alles wat ze al hadden? Was er nog meer? Laten we het proberen. Laten we een hapje nemen. En nou, je verplaatst in God. Wanneer jullie of jij iets moois hebt gemaakt, waar je trots op bent en waar je hele hart en ziel en al je creativiteit en al je kracht in zit, je toewijding. Kortom, je hebt je ultieme creatie gemaakt. Sloop je dat dan? Laat je het kapot gaan? Of koester je het? Wil je het heel houden? Doe je er alles aan om dat heel te houden? Dat is een vraag. Hoe gaan we ermee om wanneer ons vertrouwen, wordt beschaamd? En wij hebben niet eens die volmaakte liefde die God voor ons heeft. Niet diezelfde toewijding. God die was intens verdrietig, geloof ik. Maar hij had ook een plan. Hij had een plan. Had hij dat plan al klaar liggen? Ik weet niet. Ik kan God niet doorgronden in alles. En ik ga ook niet mijn eigen theologie hier verkondigen op basis van een zin of een tekst in de Bijbel. Maar hij had in ieder geval een plan. En God die verklaarde de oorlog aan Satan die de mens had verleid. En sprak vijandschap uit tussen het zaad van hem en van de vrouw. Wie sprak de vijandschap uit? Wie verklaarde de oorlog? God. Oei. Slik. Satan. Dat is niet handig. Ja. En dan moet je denken dat er staat tussen het zaad van Satan, van de slang, het zaad van Satan en het zaad van de vrouw. Maar wij weten allemaal uit onze biologielessen dat de vrouw geen zaad heeft. Een beetje moeilijk, een beetje lastig. Nee, dat gaat niet. Het was dus een rechtstreekse verwijzing naar onze Heer Jezus. In Genesis, direct al. Ik meen dat Genesis 3 is. Ik kan vanaf zijn. Op mijn leeftijd onthoud je wat minder makkelijk de teksten en zo. Alhoewel, het gaat steeds beter, naarmate je maar genoeg leest. Goed. De goedheid van God, door daar wat de enige grens die ze hadden te overschrijden en daarmee het vertrouwen van God te beschamen, omdat de mens hoger wilde zijn, net zo hoog wilde zijn als hen en zich wilde verheffen tot zijn schepper, dat bepaalde dat de mens een oordeel kreeg. De dood. De dood. Maar daar hield het niet mee op. Want ondanks het gebrek aan vertrouwen van de mens, van zijn maaksel, en die eenzijdige verbreking, want wie verbrak het? Verbrak God het? Nee, God verbrak het niet. De mens verbrak het. Dus het was eenzijdige verbreking van die relatie. Had God in zijn genade, uit liefde voor zijn creatie, een plan voor de weg naar herstel. En die uitvoering van dit plan begon toen en duurt tot heden voort. Dan heb ik een hele hoop teksten. Hele hoop. Dat gaan we niet doen. Dat gaat hem niet worden. Want ik heb hier 12 pagina's en dan zie ik jullie al kijken zo. En dan denken ze, daar gaat Charlie weer. Hallo. Hoi. Goed. Dus dat gaan we niet doen. Ik kan wel zeggen dat het plan van God om lang verhaal kort te maken en de belofte van God en de trouw van God gaat vervolgens door. Hij kiest één man uit. Eén man kiest hij uit. Het was in de tijd van Babel. Mensen luisterden niet naar God, die verspreidden zich niet over de aarde en zo, want dat moesten ze. En ze moesten talrijk worden, maar nee, de mens, die deed dat niet. Die had er geen zin in. Nee, we moeten lekker bij elkaar blijven, op een kluitje, lekker gezellig. Gaan we allerlei leuke dingetjes doen, torentjes bouwen. Net zo kunnen we ons weer verheffen. Toren tot aan de hemel. Ja, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Dag God. En hij stak daar een stokje voor en verdeelde de mens door de spraakverwarring. Vandaar Babel. Wat betekent verwarring? Hij zaaide verwarring.
Even een slokje drinken. Want mijn suiker is weer lekker bezig.
Kijk wel. Dat is lastig hoor. Maar goed. Het plan van God gaat door. God kiest één mens uit. Die man, die mens, en dat was een man, ja, die heette Abram. Abram. En waarom koos hij die mens uit? Naar de verhalen gaan. Dat deze mens als enige zo'n beetje over was gebleven. Van al die mensen. Die op zoek was naar God. Die vanuit zijn hart uitreikte naar de waarheid. Op zoek was naar de waarheid. Die niet genoegen nam met al de afgoden van die tijd. De gesneden beelden en weet ik het wat. Hij nam daar geen genoegen mee. En God zag dat. En deze man was niet de grootste van zijn tijd. Geloof dat niet. Want als we de geschiedschrijving daarover moeten geloven. En wat erover geschreven is, leefde hij in de tijd van Nimrod. Dan was hij niet een supermachtig mens. En deze man, die koos God uit. Van al die andere mensen. En deze man was rechtvaardig voor God. Door wie die was, waar zijn hart naar uitging, door zijn zoektocht. Daarom koos God Abraham uit. En dan vervolgens doet hij een aantal beloftes aan Abraham. Ik heb er een hele hoop opgeschreven. Ik ga ze niet behandelen. Als jullie ze willen weten. Ik heb leuke studiestof wat dat betreft. Dan kun je lekker in je stille tijd. Of dat je de Bijbel leest. Kun je de teksten erbij halen. Kun je ze zelf opsnorren. In ieder geval Abraham. Wie deed. Die leefde naar Gods wil. Was rechtvaardig voor God. En hij deed een belofte voor zijn nageslacht. En uiteindelijk deed hij de belofte. Jij zult de vader worden van vele volkeren. Jouw nageslacht zal bestaan uit vele volkeren. Dan volgt Isaac, zijn zoon. Jacob. Jozef in Egypte. 400 jaar geschiedenis in Egypte. Vervolgens worden ze gered uit Egypte en worden ze geleid naar het beloofde land via omzwerving in de woestijn. En uiteindelijk betreden ze het beloofde land Israël. Maar dat was niet het enige belofte, want we hebben net gelezen het zaad van die vrouw, Jezus. En werd daar verwezen naar Jezus. En het hele Oude Testament, alle profeten, de psalmen, verwijzen naar Jezus. Focus op Jezus. Maar Israël had daar een hele belangrijke rol in te vervullen. En werd gebruikt. En God deed een belofte aan een man. En door die belofte aan die man, zei hij tegen dat volk, beloofde hij het volk, dat het zijn volk was. Het kleinste rotvolkje, zou ik bijna zeggen, en ik zeg dat met eerbied, van de aarde. Want het was een hardnekkig volk, het was vervelend, maar ik denk dat wij net zo vervelend zouden zijn geweest als dit volk. Dus laten we niet oordelen over dat volk. Goed, dit was even de inleiding van dit verhaal. Nou ga ik over tot het belangrijke gedeelte voor mij. Ik heb daar een doek gespannen. En als wij in oud-testamentische tijd hadden geleefd, in de tijd van de Israëlieten, dan weten jullie al waarschijnlijk wat het is, de meeste in ieder geval. Het moet een voorhangsel voorstellen. Nou ja, de kleur klopt niet en klopt nog wel meer niet. Maar dat maakt niet uit. Het is ook maar een beeld. En ik wil ook echt niet een suggestie wekken, omdat ik dat dan oud-testamentisch helemaal natuurgetrouw hier neer moet hangen. Want dan moest ik nog meer dingen doen. Moet ik de toonbode en zo neerzetten en allerlei dingen. Als wij zonder Jezus hier naar binnen waren gekomen. En stel, dit was de tabernakel. Dan waren we door het voorhof gegaan, het heilige binnen. En vervolgens hangt daar een gordijn. Oh, mooi gordijn. Heel mooi gordijn. Tenminste, lijkt mij wat er beschreven staat. Net zoals die vrucht eigenlijk. Zou ik daar naar binnen willen? Zou ik een stapje willen doen en toch eventjes willen kijken zo? Niet doen, niet doen. God had dat gezegd, niet doen. Als wij in die tijd, zoals wij hier zitten, naar binnen waren gelopen, waren we dood geweest. Met de dood van Jezus scheurde het voorhangsel in de tempel. En konden we vrij naderen tot God. En ik hoop dat hij het redt. Dan gaan we dit eventjes doen. Dit is het vrij naderen tot God. Een open deur. Een deur die open staat. Een deur die alleen gesloten kan worden. Mwah. Ik kan sluiten. Hij is dicht. Hij kan open. Dat is bijzonder. We hebben net gezongen en dat klopte niet. Een liedje klopte niet en dat was kinderliedje. Want er staat, ik kan niet leven zonder Jezus. Jazeker kan ik leven zonder Jezus. Ik kan heel goed leven zonder Jezus. Nou goed. Ik kan naar menselijke wijze op deze wereld kan ik leven tot het einde. En ik kan sterven en ik ben weg. Wat? Dat is een hondenleven. Nee, nog erger. Ik denk dat een hond het beter heeft. Ik zou het niet willen. Nee, maar je hebt gelijk, maar je begrijpt waar ik naartoe wil. Je hebt wel de keuze. De keuze om wel te kiezen en niet te kiezen voor de Jezus. Je hebt de keuze om wel te eten van die vrucht. Van de boom van goed en kwaad. Kennis van goed en kwaad. Of dat niet te doen. Dezelfde keuze. Alleen met ook consequenties. Want er staat in zijn woord dat als wij dat, ja, als wij niet kiezen, dan loopt het niet zo best af. En dan heb ik het niet over de mensen die nooit voor de keuze worden gesteld. Ik ben God niet, ik ga niet op de troon zitten van God om te oordelen. Maar zijn woord is heel duidelijk. Dat als wij zijn roepstem horen en daar gehoor aan geven, dat we dat moeten doen. Dat we uitgenodigd worden. Hij klopt, maar gaat die deur open? Gaat die deur open? En zeg je dan, Heer, ik heb alles fout gedaan. Ik sta zwaar in de schuld. En ik besef dat. Maar kom me tegemoet. U bent gestorven voor mij, dat zegt uw woord. Uw bloed heeft gevloeid voor mij. En de consequenties van de bloed. Ik heb er zoveel over geschreven, jullie willen niet weten. Dat bloed, dat reinigt mij. En dat accepteer ik. Ik verwerp dat aanbod, die handreiking van God, die liefde die hij heeft voor mij, die verwerp ik niet. Ik wil die omarmen. Goed. Nu wel duidelijk maken, want we zitten hier. En ik merk, en ik weet dat het zo is, dat heel veel mensen een van de belangrijkste concepten, ideeën, die iedere christen zou moeten begrijpen, het verschil is tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude en het nieuwe verbond. Om de Bijbel goed te begrijpen en te kunnen inzien wat Jezus toevoegt in ons leven, is het goed te kijken wat ervoor aan de hand was, voordat Jezus kwam. Als ik zeg, en jullie weten niet anders, want de hele wereld om jullie heen is zwart, kun je dan een onderscheid maken tussen zwart en wit? Als alles zwart is en je leeft in een zwarte wereld, kun je dan een onderscheid maken tussen zwart en wit? Moeilijk. Nee, dat gaat niet. Want je hebt wit nooit gezien. Dus, hoe cares, ik leef in die zwarte wereld. Hè? Toch? En het oude verbond, dat ging in voor de tijden hè, van voor Christus, voordat Jezus kwam, voor het offer van Jezus. Dat was een lastige wereld. In ieder geval voor Israël. De rest van de wereld die leefde zonder God, zonder gebod. En die huppelde vrolijk mee in de, hè, in de vaart der volken. Die leefde als het ware in het Egypte en de opvolging van Egypte. Die aanbaden goden die niet bestonden, gesneden beelden. En die hielden zich aan God nog gebod en die overtraden elke wet die denkbaar was. Even, waar kwam het volk vandaan? Uit welk land? Uit Egypte. Wist je dat wij ook leven in Egypte? Wij leven in een geestelijk Egypte. Vol afgoderij, vol volg je vlees, doe wat je lekker vindt. Jij bent belangrijk. Verhef je tot God. En we leggen de lat heel hoog. Tenminste. Veel mensen doen dat. In deze wereld. En ja, is geen weg die ik aanraad. Goed, in de tijd voor Christus ging het om een slordige 613 wetten en voorschriften. Dit niet, dat moet je zo doen, dat moet je zus doen. En je was bij elke stap aan het denken van, ja, wat mag ik die volgende stap wel zetten? Nee, ik moet die kant op. Dat was de situatie in die tijd. Wat een mooie tijd, zeg. Heerlijk. En weet je wat het mooiste van alles is? God gaf de 10 geboden, de 10 woorden van God. Op de stenen tafelen geschreven door zijn vingers. En waar kwamen die? In de Ark des Verbonds, in de tabernakel, in het Heilige der Heiligen. En er mocht alleen de hoge priester komen. En niet zomaar en niet met gewone kleding. En niet zonder dat hij allerlei rituelen had gedaan. En daar kwam ook bloed aan te pas, enzovoort, enzovoort. Want als hij dat niet deed, dood. Dus, dat was het Oude Testament. En waarom was dat er? Ik moet eventjes verder zappen, geloof ik. Waartoe hebben wij dan allemaal gezondigd? De wet laat ons de kwaal zien. De kwaal waaraan wij lijden. De wet laat ons zien. Dit zijn de woorden. Gij zult dit niet, gij zult dat niet. Tien stuks, toch? En die werden in de Ark des Verbonds gelegd. Prachtig, hè? En de rest van die wetten, dat bevond zich daarbuiten. Dat waren al die voorschriften van kleding, spijzingswetten, noem maar op. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dan ben ik morgen nog bezig. Dus lijkt me geen goed plan. De wet laat ons de kwaal zien. Hier schiet je tekort. Het betekent dat ik hier fouten maak. Ik maak fouten en die wet laat me zien. Hé, Charlie. Niet best. Je bent bij Albert Heijn geweest en je hebt daar ja, een lekker koffiebroodje meegenomen zonder te betalen. Vul maar in. Je hebt overspel gepleegd. Nou, ja, leuk. Ik ken nog wel meer dingen. Gemoord. Noem ze maar op. Oh, we vergeten er eentje. Jullie mogen denken welke. Aan het einde wil ik die graag nog eens eventjes oplezen, die 10 geboden. Want hoe staat het met die 10 geboden? Ook een vraag. Maar in ieder geval, de wet laat ons de kwaal zien. Hé, wat is dat dan? Wacht even. Er stond nog wat boven, geloof ik. Even kijken. Realiseer je wat de wet is en waarvoor zij dient. Realiseer je dat wel of realiseer je dat niet? Als er een politieagent staat aan de kant van de weg en je rijdt 100 en je mag daar 70 rijden, wat doe je dan? Ga je dan 120 rijden? Geef je nog eens wat gas om er onderuit te komen? Of ga je toch snel op die rem staan en je zorgt dat je binnen die 70 komt, heel snel? Want hij staat er met de radar of weet ik het wat. Dus hij fungeert als een soort wet, die zien we dan. En die wet, die hadden we in die woorden ook. Die woorden die stonden er klaar en dan mochten ze zich aan houden en dan nog 613 wetjes erbij. En weet je wat het volk zei toen het werd voorgelezen? Ja, dat gaan we doen. We houden ons eraan hoor. Ja, gaan we doen. Zij hadden natuurlijk wel het een en ander van Jezus, van God gezien. Al die wonderen en zo. Ze hadden wel wat meegemaakt. Ze werden bevrijd uit Egypte, die wolkolom, de Schelfzee. Wist, ging aan de kant. En hup, ze waren aan de overkant. En woep, ging die zee weer dicht. En hup, weg waren de Egyptenaren. En zo ging het door. Het voedsel kwam uit de hemel. Het manna. Gaat hij uit? Oh, ja, ik heb altijd pech met dat soort dingen. Dat maakt verder niet uit. Ik ga geen reclame maken. Hè. Het is, dit is niet de publieke omroep. Dit is de gemeente van God. Ik heb misschien ook wat te veel gedaan in het verleden. Misschien was dat wel een stukje God voor mij. Hè? Dus we waren gebleven. Maar de oplossing, het medicijn, dat kwam door Jezus. Waar zitten we? Oh, hartstikke fijn. Geen half uur meer. Het gaat sneller dan ik dacht. Nou ja. Even kijken. Misschien is het... Het gaat altijd... Dat is typisch Charlie, hè? Ja, dat zijn die dingen waar nog aan geschaafd moet worden, links en rechts. Weet je wat? Ja, nou, ik ga dan het... Ik laat even de verbonden even zitten. Dat hoop ik dat ik nog een keertje kan. Voor de volgende keer. Maar wat ik wel wil doen is het volgende. De wet, is die nu weg of is die niet weg? Bestaat die wet nog? En bestaat die voor ons? Wat is dat kruis genageld? Is de wet aan het kruis genageld? Ja? Hij is vervuld. Amen. Ik denk dat dat het is. Waarin is hij vervuld? Hebben wij verlossing ontvangen? Worden wij nog geoordeeld door die wet? Als wij leven naar Gods wil? Nee, we worden niet geoordeeld. Want God ziet Jezus. God ziet Jezus en zijn offer. Hij ziet zijn bloed. Bestaat de wet nog? Ja. Ga maar kijken in de Bijbel. Ik geloof Matthäus 5 tot 8. Ja, daar scherpt Jezus nog een aantal wetjes aan. Geen overspel plegen. Alleen de gedachte al aan een andere vrouw. Dan heb je al gezondigd. En zo zijn er heel veel dingen. Want wij denken die 613 voorschriften, dat waren er. Dat zijn veel wetten. Maar ik heb me aan laten praten of aan laten lezen dat er in het Nieuwe Testament zo'n soort 1000 in staan. Voorschriften en wetjes. Dus het zijn er niet minder geworden. Maar hoe gaan we daarmee om? Gaan wij vechten? Gaan wij zeggen, ik doe dit niet meer. Ik mag dit niet. Ik mag dat niet. Of bewandelen we de koninklijke route. En de koninklijke route die bestaat hieruit. We hebben een koning. Wij hebben een koning. Hij is nog niet koning van deze wereld, even voor de duidelijkheid. Maar wij hebben wel een koning. En dat is Jezus. En als we de koninklijke weg bewandelen, dan gaat het een stuk makkelijker. Want ik sta in relatie met Jezus. Ik sta in relatie met God. Dat voorhangsel dat was weg, die deur die stond open. Ik kan vrij naar God gaan door Jezus. En Jezus heeft nog iets gegeven. De Heilige Geest. En we weten het allemaal. Tussen de oren. Ja, tussen de oren weten we het. Maar hoe vaak proberen we dan toch niet? Toch stiekem zelf. Ik ga dat niet meer doen. Ik neem het voor om dat niet meer te doen. Op zich een goed voornemen. Maar wel lastig als het uit jezelf moet komen. Goed. De Heilige Geest en het woord gecombineerd zorgt dat wij een relatie met God hebben. Wij moeten ons openstellen voor de stem van God. Voor de stem van de Heilige Geest. En als wij zorgen dat wij het woord kennen, dan worden we eerst worden gevormd. We leren de waarheid van God kennen. We krijgen steeds meer vertrouwen, want we zien dat God zo waar hij is. En dat alles wat hij zegt uitkomt. En dat hij zijn belofte allemaal waar maakt. Dus waarom die paar anderen nog, die staan te wachten op ons? Waarom die niet? Statistisch komt alles uit. Ik geloof daarin. En het is de waarheid wat God heeft beloofd. En als wij een relatie aangaan met God en in liefde leven met God, en die liefde krijgen we ook door zijn woord te lezen, dan helpt die Heilige Geest ons en hoeven we alleen maar één ding te doen. De Heilige Geest die fluistert, niet slim, niet doen, niet doen, niet doen. Want doe dat nou niet, joh. En er staan een aantal mogelijkheden die we kunnen doen. En daar zijn al preken over geweest. En die zullen zonder meer nog volgen. Maar als je het op eigen kracht doet, wordt het niks. Want Jezus moet het door jou heen doen. Jij kunt het niet, ik kan het niet, we kunnen het allemaal niet. Wij kunnen niet voldoen aan die wet. Maar die wet, die is er nog wel. Je leest het. De Heilige Geest overtuigt je. Hij leidt je naar de woorden toe die in jouw leven van toepassing zijn en waar jij en ik aan kunnen werken. En ik denk dat ik het hierbij moet laten. En dat de volgende keer ga ik over het oude verbond versus het nieuwe verbond spreken als ik de gelegenheid krijg. Want daar ben ik niet aan toegekomen. Ja, sorry. Het is niet anders.